Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 136, de versen 1 en 3. Loof de Heer, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed. Ook het derde vers. Loof der Heren, opper Heer. Buig u nederig voor Hem neer. Vers 1 en 3 uit Psalm 136. Laten wij ook in deze bijzondere dienst, de trouwdienst van Elise en Jaco, belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers, want deze God is onze God. Wij zingen dus Psalm 48, vers 6, na de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, alwetende God, u bent zelf aanwezig ook in deze dienst. We danken u dat wij op deze middag hier mogen zijn. Het is zo'n bijzondere gelegenheid. Het is zo iets om dankbaar voor te zijn dat wij samen rondom Jaco en Elise in uw huis mogen zijn. Vanmorgen mochten zij in burgerlijk opzicht aan elkaar verbonden worden. Ze mogen voortaan samen als man en vrouw het leven ingaan. Maar Heere, zij willen graag uw zegen vragen en daarom zijn wij hier gekomen en wij danken u daarvoor, Heere, dat u in hun harten dat verlangen hebt gelegd om voor u neer te knielen, om uw zegen te vragen, af te smeken, omdat zij zonder u, Heere, geen werkelijk leven tegemoet kunnen gaan. Zonder u is het leven uiteindelijk leeg. Zonder u stelt het leven teleur. En Heere, dan is dat een diep besef. Dan lijkt dat niet te passen om dat te zeggen op een dag als deze, waarop het geluk en de blijdschap centraal staan. En toch, Heere, de blijdschap en het geluk zijn pas werkelijk vast en zeker als het verankerd is in u. De bron, de fontein van alle goed. En zo komen wij tot u, met hen, samen met hen, naast hen. En we bidden u, Heere, of u ons een goede dienst wilt geven, waarin uw woord mag klinken, een woord dat meegaat op hun levensweg, de toekomst in. En dan vragen wij, Heere, dat wij allemaal dat woord zullen mogen horen, mogen aanhoren, mogen beseffen wat dat is dat de grote, de heilige God tot ons mensen spreekt, zo persoonlijk, dat hij ieder van ons aan wil spreken en een woord wil geven. En daar bidden wij ook om, Heere, door de werking van de Heilige Geest, dat dat zo mag zijn, dat de woorden in onze levens mogen binnenkomen, daar vrucht mogen dragen, dat het woord werkelijk meegaat en dat wij u mogen zien, zoals uw woord dat zegt over Mozes, dat hij zag de onzienlijke. En dan bidden wij, Heere, ook voor Elise en Jaco, dat zij zo hun ogen op u geslagen mogen hebben, voortdurend, gedurig. En dat dat tezamen en voor ieder van hen afzonderlijk mee mag gaan. Heere God, we bidden voor hun ouders. En we danken u dat zij erbij mogen zijn. We bidden voor de grootouders. En we danken dat ook zij daarbij mogen zijn. In bijzonder bidden wij voor oma Beenhard, als het nog maar een paar maanden geleden is dat zij haar eigen man te graven moest dragen. Het zal voor haar geen gemakkelijke dag zijn vandaag. En de herinneringen zullen vele zijn. En toch, Heere, geef dat zij ook haar oog mag slaan op u. De bron van troost en van licht. Dat zijn geen lege woorden, maar dat is waar gebleken in de levens van zoveel, Heere, we bidden voor haar. Dat zij toch ook mag delen in de vreugde en de blijdschap van haar kleinkinderen. Wees ons allemaal zoals we hier zijn nabij, Heere. Geef een woord op zijn tijd. U kent ons persoonlijk, u weet wat wij nodig hebben. En wilt u dat dan ook geven? Hoor zo ons gebed, zie ons aan in de Heere Jezus, uw eigen Zoon. Uit genade, amen. Wij lezen een gedeelte uit het woord van God. U vindt dat ook in de liturgie, Psalm 16. De schriftlezing is uit Psalm 16. En het woord van God luidt daar als volgt, een gouden kleinoot van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijken, in de welke al mijn lust is. De smarten van degene die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel van mijn erve en van mijn beker. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zou zien. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken, verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht, lieflijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwig geluk. Tot zover de schriftlezing. De tekst waar we straks over na willen denken en die het bruidspaar ook meekrijgt, zijn de woorden uit vers 8 en dan het begin. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Wij gaan samen zingen en we doen dat uit de berijming van deze psalm, psalm 16. Wij zingen de versen 4 en 6. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Gij maakt heel lang mijn levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde. Wij gaan zingen uit Psalm 16, de versen 4 en 6, maar vooraf vindt er een collecte plaats. De inzameling van uw gave heeft als de bestemming de kerk van harte aanbevolen. Laten wij zingen Psalm 16, vers 4 en 6. gemeente, bruidspaar, ouders, grootouders, andere aanwezigen. Deze psalm, psalm 16, is gemaakt door David, staat erboven. David was een koning in Israël, ongeveer 1000 jaar voor Christus. Het is dus al een uitermate oude psalm. En er staat bij, vers 1, het is een gouden kleinood. In het Hebreeuws, de grondtaal waarin deze psalm geschreven is, daar staat een woord. Het is niet helemaal precies bekend wat het betekent, maar sommige vertalers hebben ook een stil gebed. Een gebed in stilte. Het is alsof koning David zelf in stilte voor God is en deze woorden tot God uitspreekt. En dan zegt hij in de woorden van de tekst die jullie meekrijgen, vers 8. Ik stel de Heere gedurig, voortdurend voor mij. Ik stel de Heere voortdurend voor ogen. Ik zie hem altijd. Nou gemeente, dat is meteen eigenlijk al een hele wonderlijke uitspraak. Want hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan David dat nu zeggen dat hij God altijd ziet. De Bijbel zegt dat God onzichtbaar is, de onzienlijke. En toch zegt David, ik zie hem. Die vraag die speelt nu nog steeds. En dan bedoel ik dat niet als, laat ik zeggen, een technische vraag van hoe zit dat, hoe kan dat? David zegt dat hij God voor ogen stelt, maar God is onzichtbaar. Maar ik bedoel dat meer in onze levenshouding. God is onzichtbaar. En in gedachten zie ik dan een jongen die een, ik geef zomaar een paar voorbeelden. Ik zie een jongen die een christelijke opvoeding heeft gehad. Toen hij jong was ging hij altijd mee naar de kerk, maar hij wordt wat groter, hij wordt wat ouder. En op een dag blijft hij liggen op zondagmorgen. Hij zegt, ik ga niet mee. En dat zet zich door. En als die jongen volwassen is geworden, leeft hij zonder God en hij mist helemaal niets. Hij zou niet weten wat hij mist aan God. Hij heeft God nooit gezien en nu die ook weer niet ziet, mist hij niet. Ik heb nog een voorbeeld gegeven. Er is een vrouw die ernstig ziek wordt. Ze heeft geen christelijke achtergrond. Ze is niet met de Bijbel opgevoed, maar ze heeft buren die wel christelijk zijn. Deze vrouw die wordt ziek en die voelt de angst voor het komende einde en bang voor de dood. Bang om te sterven. En die buren van haar, die christelijk zijn, beginnen met haar te spreken over het christelijk geloof. En dat raakt haar. Zij ziet dat die buren iets hebben wat zij niet heeft. Zij verlangt naar diezelfde troost en die rust in haar hart. En ze gaat zoeken, ze gaat Bijbel lezen, ze gaat bidden, ze gaat mee naar de kerk. Ze doet haar uiterste best. Maar goed, uiteindelijk valt die ziekte mee en het blijkt toch wel een erg zware opgave om dat vol te houden. Bijbel lezen, bidden, naar de kerk gaan. Want je kunt God niet zien. En het zakt weer weg. En haar poging mislukt. Ik noem nog een derde voorbeeld. Dat is een echtpaar. Altijd naar de kerk geweest, christelijk geleefd, oud geworden. Elke zondag naar Gods huis geweest. En dan als ze oud geworden zijn, op een dag komt hun dochter bij hen en die zegt, vader, moeder, ik wil eigenlijk nog eens wat vragen aan jullie. Jullie hebben altijd christelijk geleefd, jullie hebben mij ook een christelijke opvoeding meegegeven, maar mag ik eens een persoonlijke vraag aan jullie stellen? Hebben jullie God gezien? Stellen jullie God voor ogen? Vader en moeder, verlegen geworden door deze persoonlijke vraag, zeggen toch, nee. Nee. God nooit gezien. Er zijn er vele gemeenten, dat wil ik er maar mee zeggen, er zijn veel mensen die er niet in slagen om de onzienlijke God te zien. En dat is eigenlijk ook begrijpelijk. Dat kan een worsteling zijn, dat kan een vraag zijn. En als we dan zo'n tekst lezen van David, die zegt, ik stel de Heere gedurig voor mij. Nou, David, dat herkennen wij niet. Hoe kan dat nu? Altijd en overal ziet u God. altijd op God gericht en wat hij ook doet en waar hij ook is, op God gericht. Hij ziet God, hij stelt hem voor ogen. Het was voor hem een dagelijkse praktijk wat voor ons zo'n worsteling is. Of zelfs een poging die wij opgegeven hebben. Ja, zegt iemand, ik weet wel hoe dat komt, want u zei net al David 3000 jaar geleden leefde. Ja, dat was een bijgelovige tijd. Toen geloofden de mensen nog in goden en meer van die dingen. Maar wij weten wel beter. Wij weten dat deze werkelijkheid leeg is. Wij weten dat God dood is. Wij leven in een tijd van Gods verduistering. En dat David dat zei en David dat dacht, dat kunnen we wel begrijpen. Ja, zo'n bijgelovige man van 3000 jaar geleden. Nou, gemeente, zo is het dus niet. Want David was een Jood. En het Joodse volk had één wat bijzonder kenmerk in hun godsdienst. Ze hadden geen beelden. Alle volken om Israël heen hadden allemaal beelden, godsbeelden, afgodsbeelden. Je kon naar die tempel gaan en je kon daar naar binnen gaan en dan zag je daar een beeld levensgroot of nog veel groter. Ja, je kon God zien. Een afgodsbeeld, daar had je hem. Van hout, van steen, van zilver, van goud misschien. Je kon die goden zien. En die heidenen die snapten niets van die Joodse godsdienst. Want zij mochten die tempel niet binnen, maar dit wisten ze wel. Als wij daar binnen zouden gaan en we zouden komen in dat heilige der heiligen, dan zagen wij daar niets. Daar staat geen beeld. God is onzichtbaar. Een van de psalmen, psalm 115, roept die vraag dan ook op. De heidenen zeggen tegen Israël, waar is jullie God nou? Wijs hem nou eens aan. Hij is nergens te zien. Wat hebben jullie voor God? Ja, zegt psalm 115, onze God is in de hemel. Onzichtbaar. Dus gemeente, het is waar natuurlijk, 3000 jaar geleden was de wereld anders dan nu. En toch op dit punt was David niet zoveel anders dan wij nu. Hij kon God niet zien. En even onzichtbaar als voor ons was dat voor hem ook zo. Hij kon God niet zien. Het was voor hem ook een worsteling. Dat was geen vanzelfsprekendheid. Een of andere gemakkelijke bijgelovigheid. Hij worstelde daar ook mee. En hij kreeg ook de vragen van de mensen en de volkeren om hem heen naar zich toe. Waar is nu je God? Hoe kun je zeggen, ik stel de Heere gedurig, voortdurend voor ogen, terwijl God niet te zien is? Elise en Jacob, dat is voor jullie ook zo. Ik denk dat we mogen zeggen dat dit moment, de kerkdienst, het hoogtepunt van de dag is. Jullie zijn voor burgerlijk zijn jullie al getrouwd, maar jullie hebben toch gezegd, het verlangen uitgesproken om daarna hier in de kerk te komen. Om voor Gods aangezicht te knielen. En jullie zullen zometeen bukken voor de onzienlijke, voor de onzichtbare God. Jullie kunnen God ook niet zien. En toch is dat jullie verlangen geweest om hier te komen. En dat is niet vanzelfsprekend in onze maatschappij. Jullie kennen de mensen ook om je heen die een leven hebben zonder God en zich daar ook wel gelukkig mee lijken te voelen. Jullie kennen persoonlijk die worsteling. Hoe kan ik God nu zien? Hoe kan ik hem vinden? En toch, jullie zijn hier gekomen. Jullie krijgen vanuit deze psalm deze woorden mee uit verzacht. Ik stel de Heere gedurig voor mij. En dat is een belofte voor jullie. En het is een opdracht. Het is een belofte. De Heere belooft dat hij gedurig, voortdurend bij jullie zal zijn. En hij belooft dat jullie hem zullen zien. Hoe dan? Dat ga ik zo uitleggen. Dat is een belofte. Maar het is ook een opdracht die jullie meekrijgen. Om de rest van je leven niet alleen elkaar te zien. Maar God. Om niet alleen gedurig naar elkaar te kijken. Maar gedurig naar God te zien. Dat is ook een opdracht. Gedurig, voortdurend, zonder ophouden. Altijd weer God voor ogen stellen. En ik zou zeggen, zelfs op het moment als je voor het laatst je ogen sluit. Als wij niet meer kunnen kijken om dan toch met stervende ogen te zien op die God. een belofte en een opdracht. Hoe kan dat dan? Hoe kan deze David dat zeggen? Wel gemeente, dat kan omdat God voor hem een gezicht gekregen heeft. God heeft voor hem een gezicht gekregen. En voor David was dat zichtbaar niet in letterlijke zin natuurlijk, maar in de geschiedenis, in de grote geschiedenis van de eeuwen daarvoor, maar ook in de kleine geschiedenis van zijn eigen leven, de grote geschiedenis van het volk van Israël, dat bevrijd was uit Egypte, weggerukt van voor de dood, bijna te onder gebracht door de slavernij daar, maar God had ze gered en bevrijd. En die God, die hen verlost heeft hen in dit land gebracht. Maar ook in de eigen geschiedenis van zijn eigen leven, de kleine geschiedenis, is hij God gaan zien. In de daden groot en klein heeft hij God mogen leren kennen. En hij prijst zichzelf in deze psalm ook gelukkig. Ik zei het al, het is een stil gebed. Het is niet allereerst voor mensen om hem heen bedoeld, maar zo in de stilte. Hij prijst zichzelf gelukkig. Hij zegt in vers 6 voornamelijk: de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Hij let daar op een... De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Dat ziet op een... De verdeling van het land. Dat gebeurde door het werpen van het lot. En dan kreeg je een stuk land. En als je geluk had, had je een mooi stuk land. Een vruchtbare akker. En David gebruikt dat beeld en hij zegt: ik heb een lot uit de loterij. Ik heb een goed lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Een schone erfenis is mij geworden. Ik heb een heerlijke erfenis ontvangen. En dat, daarmee doelt hij als hij terugkijkt op zijn eigen leven. En hij is verwonderd en verbaasd over de wijze waarop God in zijn eigen leven gewerkt heeft en zichtbaar is. En zo zouden we kunnen zeggen, hè, zoals een portretschilder lijnen trekt, zoals een schilder het kwast gebruikt en grote streken doet en kleine fijne streken, en die grote lijnen en die kleine lijntjes samen, die maken een gezicht, een portret. En zo zijn de grote daden van de geschiedenis en de daden, de kleine fijne lijntjes in zijn eigen leven, als het ware een geheel, er wordt een gezicht zichtbaar. Het aangezicht van God. En zo stelt hij God zich voortdurend voor ogen. Psalm 97 spreekt dan ook over Gods vriendelijk aangezicht. Psalm 25 heeft het over milde handen. Vriendelijke ogen zijn bij God van eeuwigheid. En die God stelt David voortdurend voor ogen. Dan denkt hij er weer zo over na. Wat heeft God gedaan in deze wereldgeschiedenis? Wat heeft God gedaan in mijn eigen leven? Ik zal gedenken, Psalm 77. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Psalm 48. God is krachtig bevonden een hulp in benauwdheid. Wij riepen tot de Heere en hij hielp. Hij heeft verlost. Psalm 18. Wie is een God als gij in tegenheen? Wie is een rots dan onze God alleen? En zo in die daden van de geschiedenis wordt God zichtbaar. Het vriendelijke aangezicht van God. En daar leeft hij bij. Dat stelt hij voor ogen. Dan staat erbij dat hij dat gedurig doet, voortdurend. Ja, denken wij, ja, dat red ik niet. Eén of twee keer per dag, in mijn stille tijd misschien, dan denk ik eraan, maar gedurig? Nou, ik denk niet dat het accent daarop moet vallen, dat wij dat maar moeten proberen om God te bereiken en te benaderen. Ik gaf dat voorbeeld van die vrouw die probeerde om dat te bereiken, maar die dat zo moeilijk vond. Ik denk dat we het om moeten draaien, gemeente, gedurig. Laat ik nog een keer die vergelijking maken met die afgodstempels. Als je zo'n afgod wil zien, ja, dat gaat niet altijd. Daarvoor moet je naar de tempel gaan. Moet je naar binnen gaan. En als je daar bent, dan kun je God zien. En als je daar weer weggaat, ja, dan zie je God niet. Maar deze God is er altijd, is overal. Juist omdat hij onzichtbaar is in letterlijke zin, kan toch dat aangezicht van God altijd overal met jou meegaan. Daar hoef je dus niet voor naar de tempel te gaan. Maar, Psalm 63, al zit je midden in de woestijn, kun je toch die God aanroepen. Al ben je verdreven naar Babel, zoals later is gebeurd, kun je toch deze God aanroepen. Je kunt altijd, voortdurend, onophoudelijk, waar je ook bent, deze God voor ogen stellen. God is nooit weg. God is nooit verdwenen. God is er altijd. En dat is ook, dat is de rijkdom van deze Bijbelse God. God is er altijd, gedurig. Of jullie op de hoogtepunten en de toppunten van je levensgeluk mag staan, of dat de dieptepunten komen met onzegbaar verdriet, God is erbij. Of het licht om je heen is of dikke duisternis, God is erbij. Let eens op die naam, de Heere, die staat met hoofdletters geschreven. Dat is om aan te geven dat daar in het Hebreeuws een woord staat. Yahweh staat er in het Hebreeuws en die naam die betekent ik zal zijn die ik zijn zal. Of, zo mogen we die naam ook vertalen, ik ben erbij. Ik ben erbij. God heeft die naam voor zichzelf uitgekozen. Wat is uw naam? Mijn naam is, ik ben erbij. En deze God, ik ben erbij, gaat mee op jullie leven zeg. Dat is dat. En wat er gebeurt, wat jullie ook overkomt, dan kun je altijd in de diepte, in de hoogte, in verdriet, in blijdschap, altijd deze God voor ogen stellen. Hij is er altijd bij. Ik heb thuis een boekje van een Joodse man. En die heeft deze Bijbeltekst, Psalm 16 vers 8, op de voorkant van een boekje in Hebreeuwse letters laten afdrukken. Shiviti staat erop. En die man die was in de Tweede Wereldoorlog gearresteerd. Het was een Jood. In een veewagen gegooid en afgevoerd naar een concentratiekamp. En terwijl hij daar met de dood voor ogen op weg was naar dat concentratiekamp, kwamen deze woorden in zijn denken. Ik stel de Heere gedurig voor ogen, zelfs in de veewagen, op weg naar het einde. Dat is de God. Ja, dan kunnen we hem niet letterlijk zien. Gelukkig maar. Hij is overal. En zijn aangezicht kunnen wij kennen. In jullie eigen leven. Maar zeker vooral in het leven van de geschiedenis. En toch tegelijkertijd is, ik heb gezegd dat woordje gedurig zegt allereerst iets over God. Maar het zegt ook wat over David. Hij spreekt daarmee zijn verlangen, zijn wil, zijn intentie uit. Ik stel de Heere gedurig voor ogen. Dat is nu ook mijn verlangen om dat te doen. Om mij daarop te richten. En niet omdat dat bij hem vanzelf ging en wij worstelen daarmee. Het ging bij hem ook niet vanzelf. Maar het is wel zijn verlangen. Want zegt hij erachteraan, omdat God aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Als God met jullie meegaat, kun je overal zijn. Dan val je niet, dan struikel je niet, dan zul je niet wankelen. Als u meegaat, als u erbij bent. En hij zegt dit niet om daarmee te zeggen, nou ja, het hangt allemaal van mijn pogingen af. Als ik maar mijn best doe om God te bereiken, dan is hij dichtbij. Nee, maar juist omdat hij weet dat God dichtbij is, daarom wil hij dat ook zien. Laat ik een voorbeeld geven, een klein kind. Als je een klein kind hebt van een paar maanden of zo. Het is in een vertrouwde omgeving, geen vreemde mensen in de buurt. Dan kijkt dat kind alle kanten op en wil alles ontdekken en alles zien en zo. Maar als de kamer vol raakt met onbekende mensen, hoe meer er mensen bijkomen, hoe onzekerder zo'n kind zich voelt, hoe meer het naar de moeder kijkt. En zo kunnen wij dat ook zeggen. Hoe meer het leven tegenzit, hoe zwaarder het leven wordt. Hoe meer wij naar God kijken. Tenminste, als wij dat vertrouwen kennen. Dat geloof in deze God. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Juist omdat ik hem zo nodig heb. Omdat het leven in zichzelf zo gevaarlijk is, zo teleurstellend, zo verdrietig. Maar dan mogen we zijn als een klein kind. Om dan onze blik op de Heere te richten. En hem voortdurend voor ogen te stellen. Als een klein, kwetsbaar kind in een bedreigende omgeving. Je kunt er niks tegen doen, je kunt er niets aan veranderen. Maar een kind kijkt naar moeder. En zo mogen wij naar deze God kijken. Dat is geloof. Dat noemt de Bijbel geloof in één woord. Vertrouwen. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Ik wil nog een laatste opmerking maken bij deze tekst. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Ik heb al gezegd dat David deze psalm gemaakt heeft 1000 jaar voor Christus. En wij mogen de psalm nu nog steeds lezen en zingen en daarbij leven. En ik zou zeggen, wij kunnen nog meer dan David, dat aangezicht van God zien. David moest dat doen als het ware met, ik heb dat beeld gegeven met de geschiedenis en dat portret dat zichtbaar wordt in de lijnen van de geschiedenis. Maar wij mogen zeggen, wij zien dat gezicht, dat aangezicht van God in de persoon van de Heere Jezus. We hebben een echt gezicht voor ons. En dan niet in de zin, we weten niet hoe Jezus eruit heeft gezien, maar toch, het is een hele Bijbelse gedachte. Paulus schrijft in 2 Korinthe 4, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting tot de kennis van die heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Wij zien die heerlijkheid van God alleen in het aangezicht van de Heere Jezus. Als wij hem zien, dan zien wij God. Ik moet denken aan die martelaar, de eerste martelaar van de christelijke kerk, Stefanus. Toen hij gestenigd werd, hij had getuigd van Jezus. Toen hij gestenigd werd, toen richtte hij de blik omhoog naar de hemel. En wat zag hij? Hij zag Jezus. Toen hij die blik omhoog richtte, Psalm 115, waar is jullie God? Onze God is toch in de hemel. Hij keek naar de hemel en hij zag het gezicht van Jezus. En zo mogen wij het gezicht van God zien als wij zien naar de man van smarten. Er zijn van die foto's die een bepaalde gebeurtenis een gezicht geven. We kunnen in de krant lezen een bladzijde vol over de honger in Somalië of de honger in Ethiopië. Je leest dat hele artikel, maar het blijft op afstand. Of je leest over de oorlog in Tsjetsjenië of in Afghanistan of waar dan ook. Het blijft op afstand. Er zijn andere rampen in deze wereld, grote gebeurtenissen die niet dichtbij komen. En dan plotseling dan zie je één foto. Een foto van een klein uitgehongerd kind. En dan krijgt die enorme hongersnood een gezicht in dat uitgemergelde gezichtje van zo'n klein kind. En zo ongeveer zouden wij kunnen zeggen dat God een gezicht heeft gekregen in Jezus Christus. In de man van smarten. Hoe ziet God eruit? Hij heeft een doornenkroon. Hoe ziet God eruit? Het zweet liep over zijn gezicht en het werd tot grote druppels bloed. Wat is het gezicht van God? Dat zien wij als wij letten op Jezus zoals hij hing aan het kruis. De man van smarten. En dan kan het zijn dat die afstandelijke God, die onzienlijke, opeens een gezicht krijgt. Om dat nu te beseffen, dat deze grote God zo diep is neergedaald in onze menselijke ellende. Tot in de dood, ja, de dood van het kruis. En gemeente, ik hoop dat u, dat jij, dat ieder van ons dat beseft. Er zijn misschien ook onder ons mensen die zeggen, het zegt mij niks. Ik kan mij er niets bij voorstellen. Zonder God voel ik mij ook gelukkig, ja. Kan op afstand blijven. Maar dan hoop ik dat je, dat u dat gezicht ziet van de Heer Jezus. Zoals wij hem tegenkomen in het Nieuwe Testament. Zoals hij is neergedaald in het lijden van deze wereld. Zoals hij het lam van God geworden is dat de zonde de wereld wegdraagt. Dat hij tot een vloek geworden is. Dat hij tot zonde is gemaakt, zegt de Bijbel. Opdat wij rechtvaardigheid God zouden zijn in hem. Er was in de Eerste Wereldoorlog een man die in de loopgraven zat. Naar alle ellende meemaakte. Alle gruwelen die mensen elkaar konden aandoen. En deze man maakte een gedicht. Het heeft als titel in het Engels Jesus of the Scars. Jezus van de littekens. Niet Jesus of the Stars. Een hoogverhevene machtige God. Maar een God van de littekens. Van alle goden, zo dicht hij. Van alle goden is er geen die wonden heeft. Dan u alleen. En dat is de God in het aangezicht van Jezus Christus. En die God mogen wij gedurig voor ogen stellen. De man van smarten. Die dat nu gedaan heeft in liefde. En dan wordt het zo anders. Als wij deze Jezus mogen kennen. Als wij dat aangezicht van God mogen zien in de man van smarten. Ja, dan gaat ons hart voortdurend naar hem uit. Elk moment van ons leven. Dan zeggen wij, ik stel de Heere gedurig voor mij. Want in het gezicht van Christus zien wij het hart van God. Gemeente, ik hoop dat jij deze God ook zoekt. En aanroept en kent. En dat kan een worsteling zijn en dat is niet altijd makkelijk. Om de onzienlijke God toch te zien. Maar er zijn er velen geweest sinds David 3000 jaar geleden. Het heeft niet opgehouden dat er mensen zijn geweest die de woorden van Psalm 16 vers 8 hebben nagesproken. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Ik zie tot hem op. Ik roep hem aan, ik vertrouw hem. En deze God is ook nu nog dezelfde. En wie ooit zijn vriendelijke ogen heeft gezien en zijn milde handen kent, die verlangt meer van hem te kennen. Maar dan moet ik ook die keerzijde zeggen. Wie deze God vergeet, zal door God vergeten worden. Als wij niet tot hem zien, zal hij niet op ons neerzien. Die twee beloften hangen samen. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn, dat belooft de Heere. Voor al degenen die zeggen, ik stel de Heere gedurig voor mijn ogen. Dat hoort samen. En daarom, weet wat wij doen als wij deze God vergeten. Als we deze God verlaten. Als we deze God niet zoeken. Het is de moeite waard om je hele leven te gebruiken om deze God te vinden. Maar het hoeft geen heel leven te kosten. Want hij laat zich vinden in het aangezicht van Jezus Christus. Hij laat zich vinden, ook nu nog, 2012, door allen die verlangen om deze God gedurig voor ogen te stellen. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 37, de versen 2 en 3. Stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk leer. En ook het derde vers, geen ijdele zorg doe u van het helspoor dwalen, houd in uw weg het oog op God gericht. Vers 2 en 3 uit Psalm 37. Laten wij het formulier lezen om het huwelijk voor de gemeente van Christus te bevestigen. Aangezien aan de gehuwde gewoonlijk velerlei tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, zo hoort dan uit het woord van God hoe eerbaar het huwelijk is en dat het een inzetting van God is die aan hem behaagt, opdat u, Jacobus Beenhard en Elise Speksnijder, die uw echtverbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd mogen zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis. Daarom zal hij ook de getrouwde zegenen en hem bijstaan zoals hij heeft beloofd. Daarentegen de hoereerders en de overspelers zal hij oordelen en straffen. En ten eerste zult u weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zeeën, over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot die plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat zij uit de man genomen is. En daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult u ook niet twijfelen of het huwelijk behaagt aan God de Heere, omdat hij voor Adam zijn huisvrouw geschapen heeft, zelf haar toegebracht en aan hem tot een huisvrouw gegeven heeft. En daarmee betuigt God dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat het huwelijk behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij aan de getrouwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Ten tweede, maar opdat u in deze staat godzalig zou mogen leven, zo zult u weten de oorzaken waarom God het huwelijk heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, wanneer zij kinderen krijgen zullen en in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde oorzaak, opdat een ieder, alle onkuisheid en boze lusten vermijdend, met een goed en gerust geweten zou mogen leven. Want om hoererij te vermijden, zo zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave van onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de gehuwde staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of van voogden en vrienden, te begeven. Omdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd zou worden, want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarna zult u ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord verschuldigd is te gedragen. Ten eerste zult u, Jacobus Beenhard, weten dat God u aangesteld heeft tot een hoofd van de vrouw, opdat u haar naar uw vermogen verstandig leidend zou onderwijzen, troosten en beschermen, zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult u uw huisvrouw liefhebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente liefgehad heeft. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als iemand die ook mede-erfgenaam van de genade des levens met haar bent, opdat uw gebeden niet verhinderd zouden worden. En aangezien Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aanschijn brood zal eten, zo zult u ook getrouw en naastig u in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat u uw huisgezin met God en met ere zou mogen onderhouden, en ook daarboven iets hebt om aan de hulpbehoevenden mee te delen. Desgelijk zult u, Elize Speksnijder, weten hoe u zich naar het woord van God houden zult jegens uw man. U zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn, als uw Heer. Zoals het lichaam aan het hoofd en zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. U zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulpe. En na de val heeft God tot Adam en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult u niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn. En het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. En Petrus 3, gelijk Sara haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. U zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat u aan anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Mag jullie verzoeken te gaan staan. Daarom Jacobus Beenhart en Elize Speksnijder, nadat u verstaan hebt dat God het huwelijk ingezet heeft en wat u daarin door hem bevolen wordt, bent u van zin en willen in deze heilige staat aldus te leven, gelijk u hier betuigt voor de christelijke gemeente. En begeert u dat deze uw huwelijke staat bevestigd wordt? Wat is hierop uw beider antwoord? Ik neem u allen die hier nu vergaderd bent tot getuige dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. Aangezien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang heeft, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gegeven heeft bevestigen en uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Jullie mogen elkaar de rechterhand geven. Jacobus Beenhart, beleidt u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Elize Speksnijder hier tegenwoordig, haar belovende dat u haar nimmer meer zult verlaten, dat u haar zult liefhebben en trouw onderhouden gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat u ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is hierop uw antwoord? Ja. Elize Speksnijder, beleidt u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man Jacobus Beenhart hier tegenwoordig en belooft u hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is hierop uw antwoord? Ja. Wij zullen gaan zingen uit Psalm 134, het tweede vers. En dan zal het bruidspaar knielen. Na de huwelijkszegen die daarna klinken zal, zingen wij zonder verdere aankondiging Psalm 134, het derde vers, en zo mogelijk graag staande. Dus wij zingen zometeen Psalm 134, het tweede vers, en na de huwelijkszegen Psalm 134, vers 3.
Thank you.
De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is zoals Matthäus dat beschrijft. En de fariseeën kwamen tot hem, tot Jezus, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordende zei tot hen: hebt u niet gelezen dat van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hem: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van het begin is het zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus, en zij daarvan verzekerd, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult u ook alles wat u daarin overkomt, met geduld en dankzegging aannemen, als van de hand van de Heere. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Jullie zullen nu de huwelijksbijbel overhandig krijgen en dat zal gebeuren door opa van de Wal.
Ja, dat had je niet verwacht, hè? Nee, dat dacht ik al. Jacob en Elise, met toestemming van de kerkraad mag ik jullie deze heugelijke dag een cadeau overhandigen. Nee, het is geen gewoon cadeau. Toch, het is Gods woord. Nu, dat vind ik persoonlijk geen eenvoudige handeling. Maar gezien de laatste tijd, toen het woord tot ons is gekomen, en dan in het bijzonder uit 1 Korinthe 15, tijdens het avondmaal. Vanaf toen kreeg ik behoefte om deze overhandiging van de Bijbel te mogen verrichten. En Elise, je weet nog wel, wat ik jou heb meegegeven, die tekst uit 1 Korinthe 15, vers 58, weet je het nog? Al wat Paulus zegt, Daar komt u dus van te getuigen. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig en onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Daarom ook, Janko, deze tekst wens ik ook voor jou. Dat je ook maar met een toevluchtnemend geloof je mag overgeven in die ene borg en middelaar, Jezus Christus. Want die van zichzelf komt te getuigen: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja, want buiten hem is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Jacob, vanaf nu ben je priester van het gezin. Onderzoek de schriften en wees een voorbeeld van een ieder waar je mee in aanraking komt. Oma en ik wensen jullie nog een gezegende dag toe, een Gods onmisbare zegen in jullie verdere leven. Dan ben je dus priester van het gezin. En dan moet ik de Bijbel aan hem overgeven. Hè? Kijk eens, lees er veel uit. Want hij is het leven van het leven mogen worden. Ook nu vanmiddag weer met de prediking. Ja? Goed zo. Dat krijg je later. Ja? Oké, Alice.
Jacob, mag ik de Bijbel van jou voor een moment overnemen? Dankjewel. Dan wil ik graag uit jullie nieuwe Bijbel, Psalm 128, voorlezen. Psalm 128, een lied Hama'alot. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uwer handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uw levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. En zo mogen deze woorden klinken op deze voor jullie zo bijzondere dag. Als ik terugdenk aan de achterliggende tijd. Ik weet nog dat Elise mij een keer belde. Toen voor mij nog een onbekend iemand. Maar jullie wilden graag hier op de catechisaties komen. En zo hebben we elkaar, ik denk dat het al bijna 2 jaar geleden is, maar meer en meer mogen leren kennen. En ja, toch al hele bijzondere momenten samen mogen hebben. En dan op dit moment mogen we samen voor Gods aangezicht zijn. Jullie hebben mogen knielen voor hem. Jullie mogen zeker zijn van zijn zegen. Daar hebben we het ook over gesproken. Als je de zegen van de Heere vraagt, is dat maar niet een misschientje, maar een zekerheid. Die aansluit bij de realiteit van dit leven, maar die dan ook werkelijk zijn kracht zal bewijzen. Alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. En laat dat voor jullie allebei mogen gelden. Iemand die de Heere vreest, vol ontzag, vol eerbied is, maar ook vol geloof voor hem, die zal gezegend worden. Ouders, voor jullie ook een bijzonder moment. Als zo jullie dochter, jullie zoon het huis uitgaat, dat zij hun eigen leven samen willen gaan opbouwen. Iets van vreugde, maar toch ook met gemengde gevoelens, denk ik vandaag. Ik hoop dat het voor jullie zo mag zijn dat jullie je kinderen niet hoeven los te laten, maar dat jullie je kinderen mogen overgeven. Overgeven in de handen van God. Zo hebben jullie hen ook willen opvoeden, om ze die waarheden vanuit de schrift, vanuit het eigen woord van God mee te geven, om hen daarbij te laten leven. En ja, dan mogen jullie ook, jullie kinderen in die zin, overgeven aan de Heere, biddend om zijn zegen voor de toekomst. Grootouders, ook voor jullie allen een bijzonder moment, verheugend moment tegelijkertijd. We hebben net al even gezegd, mevrouw Beenaert, voor u ook geen makkelijke dag. Uw gedachten zullen teruggaan naar 19 februari toen uw man is overleden, de naamgenoot van Jacob. En in die zin, ja, zo is het leven. Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar. Maar we hebben het mogen horen. We kunnen gedurig ten alle tijden in alle omstandigheden opzien naar deze God. Dat hebben zij meegekregen. Zij hebben het leven nog voor zich. Voor u zal het grootste deel van het leven achter u liggen. Maar in leven en in sterven kunnen wij bij deze God terecht. En dat geldt voor u allen. En we hopen en bidden u ook toe. En ik denk ook dat het zeker jullie wens is als de kleinkinderen. Dat jullie als grootouders ook dat geloof en dat vertrouwen en dat zien van de onzienlijke mogen kennen. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat u in alle godzaligheid, liefde en enigheid lang en heilig samenleven moogt. Amen. Laten wij eindigen met dankgebed. Heere God, zo zijn wij aan het einde gekomen van deze dienst waarin uw woord mocht opengaan, waar uw eigen stem klonk en de zegen die werd meegegeven aan Elise en Jacob. Heere, wij danken u daar van harte voor, dat u zo goed bent, om zo nadrukkelijk uw goedkeuring, uw instemming, uw belofte aan dit huwelijk te geven. En we bidden, Heere, dat zij mee mogen nemen en dat zij zullen zien dat het waar is, ook wanneer wij dat allerminst verwachten. En dan bidden we, Heere, dat ook zij dat gezicht van God, dat aangezicht mogen kennen in de grote lijnen van de geschiedenis, maar ook in die kleinere, fijnere lijnen van hun eigen leven. En dat zij mogen weten en merken dat u bij hen bent. En dat u niet beschaamt en ieder die op u vertrouwt. Heren, we danken u voor alles wat u ons gaf. Geef ons verder ook nog een gezegende en een goede dag. En zo, Heren, gedenk ons allemaal als wij deze plaats verlaten. Gedenk de ouders, gedenk de grootouders. Ook voor hen bidden wij, Heren. En dat zij ook zelf dat vertrouwen en dat geloof mogen kennen om gedurig op de Heere te zien. Wij bidden dit in de naam van uw Zoon die gij ons gegeven hebt, in wie u zich volkomen hebt geopenbaard. In wie wij uw gezicht mogen kennen, de Heere Jezus Christus. Hoor ons gebed om zijnent wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 133, het derde vers. Waar liefde woont, gebied de Heer de zegen. Psalm 133 zingen wij vers 3. verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.